Hey iedereen, super fijn dat jullie luisteren naar deze nieuwe podcast. Het gaat over business vandaag, meer specifiek over mijn personal training business, hoe ik dat heb aangepakt en zo verder. De eerste vraag die ik ga beantwoorden is een vraag van FitLife6 en van Lini Dictus. De vraag is: hoe ben je begonnen en hoe start je het best als zelfstandige? Wel, ik zal u even een korte achtergrond geven van wat ik net gedaan heb als studie. Dus ik heb eerst een bachelor in de toegepaste psychologie gevolgd. En tijdens die bachelor heb ik dan ook twee PT-opleidingen gedaan aan de Physical Trainer Academy. Omdat ik eigenlijk in mijn tweede jaar psychologie door had dat ik meer iets met sport wou gaan doen, iets met fitness wou gaan doen. En ik heb dan ook die gedachte gevolgd en ben dus volledig voor mijn droom gegaan. Hoe ben ik nu echt begonnen of hoe start je als zelfstandige? Wel, ik had al veel vraag via sociale media, dus dat gaf mij eigenlijk wel zekerheid. Moest ik die zekerheid niet hebben gehad, moest bijvoorbeeld niemand mij gestuurd hebben met vragen of ik iets van schema of zo zou kunnen opstellen, weet ik niet of ik zelfverzekerd zou geweest zijn om effectief iets met fitness te gaan doen. Maar ja, mijn sociale media heeft mij dus eigenlijk geholpen om mij zelfzekerder te maken in dat het echt wel zou kunnen lukken als voltijds zelfstandige beginnen. En Instagram is eigenlijk nog steeds mijn grootste platform en bijna al mijn klanten komen via daar eigenlijk, omdat ze mijn foto's zien en de resultaten van mijn klanten zien en zo verder. Veel mensen zeggen van: kijk, je hebt een droom, je hebt een doel, ga er gewoon voor. Ga er gewoon voor en je ziet wel wat er gebeurt. Oké, langs de ene kant vind ik dat ook wel een goede ingesteldheid, maar je moet ook wel ergens, vind ik, de zekerheid hebben dat je er effectief geld mee gaat kunnen verdienen. Want oké, je springt in het diepe en uiteindelijk merk je van: oh, er was misschien toch niet zo heel veel vraag naar. En ja, wat doe je dan natuurlijk? Dus die zekerheid, ik vind dat niet onbelangrijk is. Om te beginnen als zelfstandige. Wat je bijvoorbeeld kan doen is eerst halftijds in loondienst werken en dan halftijds als zelfstandige en dan zo eigenlijk je bekendheid rustig opbouwen, terwijl je wel zekerheid hebt. Hoe ben ik concreet gestart? Ik heb eerst na mijn afstuderen heb ik mezelf een paar maanden rust gegeven, mezelf tijd gegeven om eigenlijk alles uit te werken. Dus mijn verschillende coachingspakketten bijvoorbeeld, die uitwerken, de prijzen, ja, wat ga je gaan vragen? Je kunt dat niet zomaar uit je duim zuigen natuurlijk. Ik heb dan vergeleken met andere PT's, ik heb mijn eigen idee een beetje ook doorgedreven en ik heb gekeken naar waarvan mijn vragen komen. Dus op Instagram kreeg ik vooral vragen van studenten. Dan dacht ik van: oké, studenten hebben vaak niet heel veel geld. En want je kunt niet veel werken of je hebt toch niet veel tijd om te werken. En als je werkt, is het dan een studentenloon, wat vaak ook niet zo fantastisch is. Dus daar heb ik mijn prijzen ook wel aan aangepast. Dus je zal merken, als je mij al vergeleken hebt, dat ik helemaal niet zoveel vraag tegenover andere PT's. Wel, daarom. Dus ik heb dat allemaal heel goed bekeken en over nagedacht. Eigenlijk over alles, over hoe ik alles zou aanpakken. Ik heb dan ook mijn eigen website gemaakt. Is niet zo super professioneel, maar ik heb het toch maar zelf gedaan, omdat ik daar toen op dat moment echt nog geen geld aan wou uitgeven. En je kan eigenlijk zoveel informatie op YouTube vinden over hoe je dat eigenlijk moet doen. Dus er is geen reden om daar al geld aan te verspillen. Dan heb ik ook natuurlijk nog mijn zaken in orde gebracht, zoals mijn professionele rekening bij de bank, een fitnesslocatie zoeken, want ja, waar moet ik die PT's geven? Heeft toch ook wel even geduurd. Een boekhouder zoeken en zo verder. Dus zo ben ik begonnen, zo ben ik gestart. Het belangrijkste wat je moet onthouden is vanuit eigenlijk de zekerheid die ik kreeg uit sociale media. Verder, volgende vraag. Hoe zorg je ervoor dat je kan rondkomen in het begin? Wel, het is altijd elke maand, en dat gaat altijd voor de rest van mijn leven zo blijven, jammer genoeg. Ik weet nooit hoeveel ik ga verdienen. Als zelfstandige weet je dat nooit. Je hebt nooit echt de zekerheid. En daar moet je natuurlijk wel mee om kunnen gaan. Maar hoe zorg je dat je kan rondkomen in het begin? Wel, gewoon niet veel kosten maken. Er is geen reden om een extra gsm te gaan kopen of een extra laptop als je gewoon je oude kan gebruiken. Dus maak geen onnodige kosten. Ook al kan je dat inbrengen, hoehoe. Ik dacht in het begin, oh inbrengen, oh zalig. Hè? Dat heeft veel voordeel, maar eigenlijk zoveel voordeel heeft dat nu ook weer niet. Ik had eigenlijk een beetje meer van verwacht. En je hebt ook heel veel kosten sowieso als zelfstandige die je moet maken. Bijvoorbeeld je sociale zekerheid, je verzekeringen. Voor de rest echt geen onnodige dingen betalen. Voor mij is het een voorbeeld dat ik mijn eigen appartement heb. Dus ik moet eigenlijk gewoon water, elektriciteit en zo verder betalen. En een ander voordeel voor mensen die nog thuis wonen. Blijf zeker zo lang mogelijk thuis wonen. Want ja, dan leef je deels op de ouders hun kosten. Misschien moet je een beetje huur betalen. Maar dat is toch wel een groot voordeel. En dat bespaart ook heel veel tijd. Mama die soms iets kookt of de was doet. Dus yes. Ja, wat ik dan ook nog doe om rond te komen, is mezelf een doel stellen. Dus zoveel wil ik per maand verdienen. Ik stel mij een doel en dat wil ik ook bereiken. Merk ik in het midden van de maand van, oei, ik ga dat doel misschien niet bereiken, dan maak ik wat meer reclame, dan post ik iets een beetje meer op mijn story. Dan spreek ik eventueel mensen aan. Allee, dat heb ik tot nu toe nog niet gedaan, maar dat kan. Dat is een mogelijkheid. Dat je echt misschien promoties gaat doen of een actie. Dus als je dat doel niet gaat bereiken dat je denkt, dan doe je zoiets dergelijks. Echt helemaal in het begin, ja, kent eigenlijk niemand u en is het ook moeilijk om al iets te delen van iemand anders, want je hebt nog geen klanten gehad. Dan zou ik veel acties doen. Bijvoorbeeld een enorm goede die echt is aangeslagen, een actie die ik heb gedaan, is neem eender welk coachingpakket en krijg 1 PT-sessie gratis. Waarom dat zo eigenlijk heel goed was, dat vertel ik jullie in een van de volgende vragen. Alright, volgende vraag. Hoe trek je klanten aan? Hoe kom je aan klanten voor online coaching? Ken je deze mensen ook in het echt? Ik ken deze mensen niet in het echt meestal, maar wel via Instagram. Of zij kennen mij via Instagram en spreken mij op die manier aan. Hoe trek je klanten aan? Ja, hoe kom je aan klanten voor online coaching? Dat is trouwens een vraag van FitLife6, Zoe, David PT en Leni Tuktus. Wat sociale media is de grootste troef. Ik vind het dan ook heel normaal om veel tijd te steken in sociale media. Post elke dag. Post verschillende stories per dag. Maak een YouTube-channel. Maak een podcast. Verspreid echt uw gegevens over de verschillende sociale media dingen. Kom even niet op het woord. En geef ook value aan uw publiek. Dus er is iets waarvoor zij u volgen. Bijvoorbeeld bij mij, mijn booty. Misschien is dat bij jou voor uw recepten of uw mindset of eender wat. En post daar vooral over. Want ze volgen u daarvoor en willen uw coaching en uw tips daarover. Dus post die dan ook. Post tips, geef gratis dingen weg. Dus bijvoorbeeld, dit is een leuke training die je eens kan proberen. Of dit is mijn full day of eating of zo verder. En praat niet altijd over jezelf in je post. Als je altijd over jezelf praat, dan lezen mensen dat na een tijd niet meer. Dus praat eens over jezelf, zodat de mensen je kunnen leren kennen. En na een andere moment post je een tip of een workout video of iets dergelijks. Wat ook wel goed is om eigenlijk aan klanten te komen, is je eigen progressie tonen. Dus bijvoorbeeld, ik heb wel een vrij grote progressie gemaakt door in de jaren wat betreft krachttraining en het creëren van spiermassa en vooral in de billen, in de glutes. En post daar verschillende foto's van met zoveel tijd tussen. En dat spreekt mensen aan van, kijk, zij is een coach, maar zij heeft effectief zelf ook dingen bereikt. Dat vind ik ook wel heel belangrijk, want waarom zouden mensen naar iemand komen die eigenlijk zelf nooit het iets heeft bereikt wat hij zelf anderen bij wilt coachen. Dus op die manier. Ja, voor de rest moet je natuurlijk vaak posten en goede kwaliteit foto's posten. Geen raar bewerkte foto's of geen, ja, geen onnatuurlijke foto's of zo. Maar dat lijkt een beetje logisch. Een hele belangrijke, die mij eigenlijk, denk ik, effectief aan meer klanten heeft geholpen, is keiveel over Achieve Fitness posten op mijn story. In het begin had ik maar een paar mensen die wouden beginnen. En daar had ik dan kennismakingsgesprekken mee. Daar was ik dan schema's voor aan het maken. En elk kennismakingsgesprek heb ik op mijn story gezet. En elke keer als ik een schema voor iemand aan het maken was of aan het aanpassen was, of als ik daar gewoon maar mee aan het chatten was, ik zette dat allemaal op mijn Instagram story. En zo kregen de mensen de indruk van, kijk, er gaan effectief mensen in coaching bij Doreen. Kijk, die lijken daar wel tevreden over. Of amai, weer een nieuw iemand die op kennismakingsgesprek komt. Dat gaat wel goed. Kijk, dat is goed. Dat spreekt mensen aan van, ah, die is precies wel goed bezig. Misschien kan ik daar dan ook iets gaan horen. Want andere mensen gaan daar ook horen. Dat vind ik een heel belangrijke. Ook al heb je maar 1 of 2 klanten in het begin, of weet ik veel, post alles wat je daarvoor doet. Post zoveel mogelijk als je aan het werken bent. En daarnaast, ja, ook natuurlijk de progressiefoto's. Als je die dan na een tijdje hebt, dan moet je die zeker delen, omdat zo de mensen zien wat jij al bereikt hebt met je klanten. En waarom zeg ik dit en waarom vind ik dat je zoveel moet posten? Je hebt sommige mensen. Ik blame niemand of zo. Hè. Het is echt niet negatief bedoeld. Maar die dan personal trainer in hun bio hebben staan. En die posten nooit iets over personal training. Die posten nooit iets dat ze effectief mensen aan het coachen zijn. Of toch heel, heel zelden. En dat spreekt niet echt aan. Want oké, je bent PT, maar werkt jij effectief ook als PT? Of heb je gewoon zo'n opleiding gedaan en staat dat daarom in je bio? Dus daarmee wel opletten dat je echt blijft laten zien van kijk, ik ben bezig, ik werk effectief, ik doe ervaring op, enzovoort. Momenteel post ik eerlijk gezegd, zou ik terug meer moeten doen. Niet meer heel veel klanten die ik dan PT geef en niet meer heel vaak dat ik aan het werken ben of dat ik een kennismakingsgesprek heb. Zou ik eigenlijk meer moeten doen, maar ik heb momenteel niet echt nog nood aan nieuwe klanten. Moest ik dat nu wel terug hebben, zou ik terug sowieso meer beginnen posten. Maar natuurlijk is iedereen welkom. Zeker de allergemotiveerde vind ik altijd fantastisch om mee te werken. Dus daar niet van. Dus hoe trek je klanten aan? Zoveel mogelijk posten over dat je effectief werkt als PT. Even kijken naar de volgende vraag. Hoe ga je om met risico's en investeringen? Persoonlijk niet zo goed. Ik geef heel moeilijk uit. Ook al komt er genoeg binnen, ik vind het heel lastig om bijvoorbeeld een nieuwe gsm te kopen. Terwijl ik dat niet 100.000% nodig heb. Ook al valde mijn vorige bijvoorbeeld 10 keer per dag uit, wat zo effectief was. Ik vond het nog altijd moeilijk om een nieuwe te kopen. Op reis gaan vond ik ook moeilijk, omdat ik vind dat, natuurlijk heb je ontspanning nodig, maar dat kost toch altijd veel geld. En ja, ik heb dat eigenlijk heel mijn leven al moeilijk gevonden. Dat is waarschijnlijk ja, door mijn opvoeding of zo. En ik koop sowieso ook alles tweedehands, bijvoorbeeld mijn auto. Ik wil echt niet onnodig meer dingen uitgeven dan nodig. En hoe ga ik in met risico's en investeringen? Ja, eigenlijk maak ik er gewoon niet echt. Ik ben nu een tweede business aan het opstarten en dat gaat mij minstens 3000 euro kosten om dat gewoon maar ja, eigenlijk op te starten en de eerste stappen te kunnen doen. Dat is wel behoorlijk wat geld. En als het dan niet lukt, die tweede business, ja, dan ben ik dat kwijt. Maar langs de andere kant heb ik ook wel al voldoende verdiend met de coaching, waardoor ik niet blut of zo zou zijn. Dus een volledig echt risico zou ik het niet noemen. Maar ja, het is ook wel een investering. Wat ik verdien stop ik eigenlijk altijd terug in mijn business. Ik heb mezelf nog nooit loon uitgekeerd. Nog nooit. Ja, alleen voor eten of zo te kopen. Maar niet echt gewoon om eigenlijk te sparen. Maar ik laat dat allemaal op mijn persoonlijke rekening staan. Waarom? Omdat ik dus bijvoorbeeld met dat geld dat daarop staat mijn tweede business ben aan het opstarten. Wat dan ook weer geld gaat opleveren. En zo verder, en zo verder. Dus ik hoop dat dat een beetje een antwoord was. Hoe vraag ik mijn ondernemingsnummer aan? Wel, het is heel simpel. Je moet gewoon naar een ondernemingsbank gaan, bijvoorbeeld Zenito. En je maakt een afspraak en die zeggen dan wat je moet doen. En die maken gewoon een btw-nummer voor je aan. Je moet ook wel opletten, dat is niet het enige dat je moet doen voordat je begint. Je moet ook zeker een afspraak maken bij je bank, zodat je een professionele rekening kan openen. Daar heb je ook nodig om een ondernemingsnummer aan te vragen. Dus dat zijn twee dingen die je zeker moet doen en niet mag vergeten. De volgende vraag heeft er niet echt heel veel mee te maken, maar ik heb hem toch maar hierbij gezet. Welke apparaten en programma's gebruik je voor foto's en video's? Niet zoveel. Ik gebruik Snapseed voor mijn foto's. Ik gebruik Live Collage voor voor- en na-foto's. Squarefit voor tekst bij mijn video's te zetten. En dat is het eigenlijk. En ik heb heel lang foto's en video's gemaakt met mijn iPhone 5. Nu is dat met mijn OnePlus 6. En mijn camera, de Canon Mark II G7X PowerShot. Alright, dan heb ik nog twee korte vragen van Demi Kastelein. Wat zijn je toekomstplannen? Een eigen PT-studio? Vraagteken. Ik wil echt mijn eigen PT-studio of zelfs een gym openen, maar volledig voor dat booty. Dus ik wil eigenlijk, ik weet niet of jullie Brad Contreras kennen. Die heeft een glute lab in Amerika. En dat vind ik fantastisch. Er reizen mensen over heel de wereld naartoe om met die toestellen te trainen, om met hem te trainen, want hij is de glute guy. Wel, ik wil een beetje zijn gym namaken. Ik heb helemaal niet zoveel kennis als hem. Ver, ver van. Maar ik vind het concept enorm leuk. Echt zo een mecca voor de booty, eigenlijk. Dus dat is mijn droom. Dat is mijn droom, wel zoiets oprichten. En graag aan mijn huis een heel grote magazijn of zo aan mijn huis, waar ik dan mijn eigen gym kan maken, zou perfect zijn. Ik wil natuurlijk verder doen met PT geven. En ik hoop dat mijn tweede business in verkoop ook heel veel gaat groeien. En mijn droom als atleet is op FIBO te staan ooit. En ook nog om heel veel bij te leren. Ik wil heel veel opleidingen nog doen, zodat ik echt alle kennis heb die ik maar kan hebben. Dan de laatste vraag. Wil je later mensen helpen om PT te worden? Ja en nee. Ik wil mensen aannemen om mee bij te staan met PT eventueel. En ik wil die dan natuurlijk laten zien hoe het allemaal werkt en zo verder. Maar niet zelf opleiden. Ik zou nooit... Ik ben helemaal geen leerkrachttype. Ik zou nooit iets van een opleiding oprichten misschien ooit workshops doen of iets dergelijks, maar niet echt leren over, weet ik veel, trainschema's maken, anatomie doen, wel in de praktijk, maar niet met lessen. Is in praktijk geen probleem, maar voor de rest. Oké, ik hoop dat een beetje alles duidelijk heeft gemaakt. Voor, moesten jullie het niet weten, dit is de tweede keer dat ik deze podcast opneem. Vorige keer is dat een beetje mislukt, want het heeft zichzelf verwijderd, omdat ik het niet snel genoeg had opgeslaan. Dus ik hoop dat ik na deze tweede keer opnemen niet te veel ben vergeten. En laat me maar weten via Instagram wat jullie ervan vonden. En dank jullie om te luisteren. Tot de volgende. Ciao. Hey iedereen, super fijn dat jullie luisteren naar deze podcast. Het is even geleden, wegens een beetje tijdsgebrek en gewoon het niet inplannen. Dus hierbij eindelijk nog eens een podcast en hij gaat over macros, over calories en hoe je eigenlijk best je eetschema indeelt. Want ik heb een paar verschillende vragen gehad en die ga ik met jullie overlopen. Dus het is eigenlijk een beetje een Q&A. Eerste vraag was van Leroy Adriaansen. Hij vroeg de verhouding tussen eiwit, carbs en vet. Hoe moet je dat nu juist indelen? Wel, jammer genoeg kan ik daar geen specifiek cijfer op plakken. Want dat hangt enorm veel af van uw gewicht, uw lengte, uw doel natuurlijk. Maar als ik het heel simpel moet uitleggen, waar je eigenlijk wat naar moet beginnen kijken, is dat je als fitnesser, dus niet als de gewone gemiddelde mens, als je als fitnesser je proteïne wilt berekenen, hoeveel je ongeveer zou moeten hebben, is het algemeen geweten dat je ongeveer 2 gram per kilogram van je bodyweight moet nemen. Velen zeggen ook, het mag ergens tussen de 1,3 gram per kilogram zijn, tot dus de 2 gram per kilogram. Wil je er echt zeker van zijn dat je echt genoeg eiwitten neemt, zou ik altijd gaan voor zeker 2 gram per kilogram. Dus bijvoorbeeld, je bent een man van 70 kilo, hoeveel gram proteïne moet je dan per dag eten? Wel, 70 maal 2 is dus 140 gram. En van daaruit gaat je eigenlijk de rest van je macro's berekenen. Dus je berekent eerst dat en dan met de rest van de calorieën ga je eigenlijk je vetten en je koolhydraten aanvullen. Dan moet je natuurlijk ook weten hoeveel calorieën je moet eten. Mannen doen wetenschappelijk gezien beter op meer carbs en vrouwen eigenlijk beter op meer vet. Dat is dus eigenlijk ja, wetenschappelijk bewezen en dat ligt gewoon ook deels aan onze genen wat wij het beste kunnen verwerken en onze lichamen eigenlijk het best mee werken. Maar ik heb ook enkele klanten die ik probeer altijd verschillende dingen uit om te zien wat het best werkt. En sommige vrouwen van mijn klanten werken ook heel goed op heel veel carbs en minder vetten en eiwitten sowieso gemiddeld, zoals we net gezegd hebben, berekend hebben. Maar de meeste vrouwen doen beter op iets minder koolhydraten, iets meer vetten. Een heel basic verdeling die voor vele mannen en vrouwen werkt, is voor een man 50% koolhydraten, 30% eiwitten en 20% vet. Maar dat hangt natuurlijk enorm veel af van hoeveel je weegt. Hè? Want twee keer je eiwitten hangt af van 2 keer je lichaamsgewicht. Daar moet je eigenlijk beginnen. Maar kom, dit is een basic antwoord. En voor een vrouw is het ongeveer 40% koolhydraten, 30% eiwitten, 30% vetten. Opnieuw, probeer eerst je eiwitten uit te rekenen en kijk dan hoeveel je aan koolhydraten en vetten nog kan besteden. Dus iets meer, vrouwen moeten iets meer calorieën besteden aan vetten. Een daaropvolgende vraag eigenlijk. Hoeveel proteïne moet je dan dus eigenlijk per kilogram eten? Zoals ik zei, ja, dat kan beginnen op 1,3 gram per kilogram. Dat is eigenlijk voor de gemiddelde persoon. Niet per se mensen die veel trainen. Mensen die wel veel trainen, veel krachttraining doen, hun spieren zwaar belasten, dat is dus 2 gram per kilogram. Dat was trouwens ook een vraag van Motivation Pour Moi. De volgende vraag is eigenlijk een beetje hetzelfde. Van Demikastlijn. Wat is de juiste hoeveelheid eiwit die je moet innemen en verschilt het tussen bulk en kut? Dat verschilt niet. Het verschilt niet. Wat er wel verschilt, is natuurlijk je calorieën. En natuurlijk kun je minder eten van minder calorieën. Dus het is niet dat echt het percentuele per se moet veranderen. Het percentuele kan evengoed gewoon hetzelfde blijven zolang je eiwitten goed zitten. Het is dan vooral gewoon dat je in totaal minder gaat eten. Hoe bereken je hoeveel calorieën je eigenlijk best moet eten? Er zijn verschillende online calculators die dat voor u kunnen berekenen. Bijvoorbeeld die van op bodybuilding.com of die van de app MyFitnessPal. Waar je wel mee moet opletten is, je moet je je werk, hoe actief je job is, moet je ingeven. En dan moet je ook vaak nog ingeven hoe actief je daar buiten bent. Dus hoe actief je nog buiten je job bent. En veel mensen denken, ah ja, ik ga 5 keer per week fitnessen, dus ik ben heel actief daarbuiten. Maar dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je je trainingen erbuiten laat. Dus wat ze dan bedoelen met, je bent voor de rest ook actief, is dat je te voet naar de winkel gaat. Of heel veel met de fiets doet. Of dat je, ik weet niet, nog een hobby hebt. Of weet ik veel, dat je nog veel met je honden gaat wandelen. Dat is actief naast je job en naast de gym. Dus mensen die eigenlijk thuis komen van hun werk en in de zetel zitten tot ze naar de fitness gaan, dat betekent niet dat je actief bent. Dus pas daarmee op, want anders zit je zogezegd 2300 calorieën te verbruiken als vrouw, terwijl je eigenlijk maar 1800 verbruikt. Dus let daar zeker mee op dat je niet te hoog gaat. Een voorbeeld is bij mij, ik kut op 1500 calorieën, met mijn tenens is ongeveer 1750 calorieën en mijn bulk begint eigenlijk vanaf hoger dan 1750. Dus als ik sommige meisjes hoor van ja, ik bulk op 2500, dan denk ik wel al van oei, misschien is dat wel iets te veel van het goede. Dus let daar zeker mee op. En wat verschilt er nu tussen bulk en kut? Ja, zoals ik zei, eigenlijk niet veel. Vaak profiteren vrouwen ervan om dan eens wat meer carbs te gaan eten. Vaak nemen ze daardoor eigenlijk ook wel wat meer vocht op. Pas op, zeker niet voor iedereen, maar dat komt wel vaker voor. Maar het is dus tussen bulk en kut echt vooral pure calorieën. Uw percentuele percentages kunnen eigenlijk echt hetzelfde blijven. Let's see. Een vraag van Jirko Bruinings. De macro's om bij te komen in spieren. Wel, als je bij wilt komen in spieren, moet je sowieso opnieuw genoeg eiwitten innemen. En ook vooral zeker rond je training. Dus dat moet niet per se in de zogezegde window zijn. Want blijkbaar duurt de window meer dan 48 uur in plaats van het half uur dat heel veel mensen beweren. Gaat wel iets sneller opnemen na je workout. Maar het is niet dat opeens je window gesloten is. En ja, als je dan nog iets eet, dat maakt niet uit. Nee, zo werkt het niet. Maar macro's om bij te komen in spieren is eigenlijk gewoon puur bijvoorbeeld de 50-30-20 regel. En ook zeker de 2 gram eiwitten per kilo lichaamsgewicht is een een goede berekening om eigenlijk ook te doen. Voor de rest moet je natuurlijk meer calorieën innemen. Je gaat nooit bijkomen in spieren als je eigenlijk te weinig eet. Als je eigenlijk te weinig eet. Dus als je per ongeluk meer verbruikt dan dat je eet, ja, dan kan je sowieso niet groeien. Dus het eerste waar je op moet gaan letten is dat je meer eet dan je verbruikt. En dan pas stap 2 is pas dat je naar de macro's gaat kijken. Dan pas stap 3 is van wanneer gaat je eigenlijk die macro's eten. Dan stap 4 is dan hoe traint je of ja, dat is misschien niet echt juist. Ik probeer een stap 4 te bedenken. De timing van je maaltijden is wat van onder 3-4. Even kijken, dan heb ik nog een vraag van de naam erbij gezet? Nee, no name, oké. Iemand vroeg, ik zie dat veel klanten omlaag gaan in vet en omhoog in spieren. Ik vroeg me af hoe hoog het calorie surplus is die je klanten geeft en welke verdeling qua macro's. Wel, ten eerste is het heel belangrijk te denken dat je effectief spieren kan bijmaken terwijl je afvalt in vet. Zeker als je nog niet heel lang of nog nooit via een vast schema hebt gegeten of getraind, dan kan je effectief bijkomen in spieren tegelijkertijd met afvallen in vet. Voor een meer gevorderde atleet is dat nog steeds mogelijk, maar wel iets minder gemakkelijk, toch een pak minder gemakkelijk dan een beginner. Dus dat wil ik toch al ten eerste ontkrachtigen, want heel veel mensen zeggen, je kunt dat niet tegelijkertijd. Jawel, dat gaat effectief wel. Zeker als je ervoor nog niet echt iets deed. En nu qua de vraag, hè, de verdeling van de macro's. Dat is ook alweer minder belangrijk dan de calorieën, hè. De mensen die zo'n resultaten hebben, die zitten heel vaak in een licht calorie deficit. En die nemen vaak ook trainingsbegeleiding. En hun lichaamsverdeling die wijzigt eigenlijk. Dus ze eten wel minder, maar omdat ze opeens bijvoorbeeld veel meer eiwitten eten dan gewoon. En ze hebben een goed trainingsschema dat werkt via progressive overload, wat ze ervoor niet hadden. Geeft dan een hele verandering eigenlijk voor het lichaam. Want je wordt dan leaner, je hebt minder huidplooi, dus minder millimeters als je je vel eigenlijk vastpakt. En die bouwen spieren dus via trainingsschema, via progressive overload. En daarom gaan ze omlaag in vet en omhoog in spieren. Dat is gewoon ja, het allerbelangrijkste. Ik gebruik vooral vetmetingen via huidplooimeters. Om eigenlijk hun progressie bij te houden. En soms, allez, het is minder accuraat dan bijvoorbeeld een DEXA-scan. Dus soms kan het zijn van, oh, deze klant heeft in 2 weken 4 kilo spiermassa bij. Ja, nee, dat kan natuurlijk niet, hè. Het is wel zo dat de lichaamssamenstelling wijzigt. Maar het is niet van, oké, die 4 kilo spiermassa bij in 1 week. Dat is natuurlijk niet echt logisch. Het belangrijkste daarbij bij die metingen is dat de millimeters van de huidplooi enorm naar beneden zijn gegaan. Terwijl die persoon eigenlijk niet veel minder weegt. Dus, je moet zo'n meting een beetje met een korreltje zout nemen. Maar ik kijk persoonlijk als coach vooral naar de millimeters. En hoe ze er natuurlijk ook uitzien, hoe die persoon zich voelt. Voelt hij zich energiek of is hij gewoon helemaal leeg? Dat is allemaal veel belangrijker dan, oh ja, dus 2 kilo bij een spier. Want ja, dat is soms niet bepaald realistisch. Dit was eigenlijk alles qua vragen die ik hier had over macro's en calorieën en koolhydraten. Dus moest je dat allemaal zelf willen berekenen? Ik raad MyFitnessPal aan, of dus die site van bodybuilding.com. Ik ben een beetje onvoorbereid in deze podcast gestapt. Omdat sommigen op mijn Instagram zeiden dat het wel eens echt tijd werd voor een podcast. En daarom deze. Ik hoor graag via eender welke sociale media kanaal, wat jullie nog willen horen. En sorry als het een beetje een minder toppe podcast was. I do my best. En super dikke merci om te luisteren. En hopelijk tot een volgende. Ciao!